De tweede race van het Formule 1 seizoen 2022 zit erop. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Saoedi-Arabië gewonnen. En Ronald, eigenlijk kunnen we wel concluderen dat de race, net als de GP van Bahrein, niet teleurgesteld heeft, hè?
Nee, zeker niet. Althans, alle actie op de baan heeft niet zozeer teleurgesteld. Ja, ja. Hè? Alle dingen die naast de baan zijn gebeurd, ja, dat is een compleet ander verhaal. Daar is al heel veel over gezegd. Daar gaat in de komende weken, ook als we de coureurs mogen geloven, gaat dan nog veel meer over gezegd worden. Maar goed, de slotfase was geweldig. Ik moet daar wel bij aantekenen, dat had die race ook wel een heel klein beetje nodig. Want ik weet nog dat wij onderling ook zeiden van, nou, gelukkig zorgt Alpine nog voor wat entertainment, weet je wel. Die reden elkaar ook bijna letterlijk de muur in. Maar in die fase was het gevecht voor de leiding nog een beetje tam. Veranderde compleet natuurlijk in de slotfase na die virtual safety car. En ik moet zeggen, toen zagen we eigenlijk, jij trekt de parallel met Bahrein en volkomen terecht. Want we hebben weer top racecraft van twee topcoureurs gezien. En het leuke is vooralsnog ook nog, ook twee coureurs die elkaar heel erg respecteren. Natuurlijk, de titelstrijd is nog heel jong. En naarmate het intenser wordt, gaan de verhoudingen misschien ook nog anders worden. Maar zowel Max Verstappen als Charles Leclerc, als ook Red Bull Racing en Ferrari, hebben nog behoorlijk veel onderling respect. En dat is qua verhoudingen wel een groot verschil met de titelstrijd van vorig jaar. Hè, toen de verhoudingen tussen Red Bull en Mercedes natuurlijk compleet verziekt waren. Helmut Marko zei ook, hij vindt het voorlopig leuker om een titelstrijd met Ferrari te hebben dan met Mercedes. Maar goed, het was weer puntje van de stoelwerk. En als je dan ook nog twee coureurs hebt die elkaar laten leven, dan kan het niet heel veel beter, denk ik.
Ja, het gevecht tussen Verstappen en Leclerc was natuurlijk prachtig om te volgen. In dat gevecht speelde DRS natuurlijk ook een grote rol. En dan vooral in het bijzonder de activatie van het DRS voor de laatste bocht. Daar werd wel een behoorlijk spel mee gespeeld door beide coureurs. Hè?
Ja, absoluut. Verstappen noemde het ook letterlijk spelletjes in de laatste bocht. Maar dat was het ook. En de eerste keer liet Verstappen zich er natuurlijk zelf intillen, hè, eigenlijk. Je zag Leclerc eigenlijk al vrij vroeg liften. Hij dacht van, nou ja, pak me maar en dan pak ik jou zo meteen wel terug. Dat was natuurlijk ronde 43 en exact dat gebeurde ook. Maar waarom dat Verstappen er eigenlijk in trapte is nog wel te verklaren. En daar gaf hij na afloop tekst en uitleg over. Hij zei namelijk, ja, qua mindset zit je nog heel erg in dat oude reglement. Je zit nog heel erg met het idee van, oké, als ik één kans heb, moet ik hem ook pakken. En dat valt wel te verklaren, omdat vorig jaar, als je er eenmaal voor zat, dan zet je die andere auto in de vuile lucht. Daardoor kreeg die andere auto een minder goede exit. En daardoor kon je het misschien nog wel redden. Hè? Kon je de DRS misschien nog wel verdedigen. Maar zei Max Verstappen, ik merk nu onder die nieuwe regels dat je op een compleet andere manier moet racen. Hij zei zelfs als je binnen een halve seconde van de auto voor jou zit, zelfs dan heb je nog weinig last ervan en zelfs dan kun je nog een hele goede exit hebben. Ja, dat maakt dat je volle bak kan profiteren van die DRS-zone. En dus dat je tactisch na moet gaan denken. Nou, dat hebben we gezien. We zagen zelfs bij beide auto's tegelijk blokkerende wieltjes in de laatste bocht. Dus ik noemde dit ook een schaakspel op hoog niveau en een schaakspel met hoge snelheid. En exact dat was het ook. En Verstappen had uiteindelijk door hoe je de schaakstukken moest verzetten. En in ronde 47 volgde dan natuurlijk de beslissende move. Dus het vergt van alle coureurs een beetje aanpassing. En het is wel leuk dat wij dat eerste rij kunnen meemaken. En dat we dan ook meteen zien hoe snel dat coureurs van dit kaliber die switch maken in hun hoofd, zeg maar. Dus dat vond ik interessant om mee te maken.
Ja, en een ander aspect in het gevecht tussen Leclerc en Verstappen was natuurlijk de verschillende afstellingen die Red Bull en Ferrari hebben gekozen dit weekend. Ferrari reed met meer downforce en won vooral tijd in de eerste sector. Red Bull koos tegelijkertijd voor een afstelling met iets minder downforce en meer topsnelheid, waardoor ze in sectoren 2 en 3 juist weer tijd goed maakten. Red Bull en Verstappen hebben gewonnen, dus we zouden eigenlijk wel kunnen concluderen dat de keuze van Red Bull beter gewerkt heeft.
De winnaar heeft altijd gelijk, hè?
Ja, precies.
Ja, nee, maar dat klopt. Het klopt inderdaad. Ik heb gisteren natuurlijk dat verschil benoemd. En ook gezegd van ja, dat is eigenlijk wel het interessante van dit circuit. Je kunt op uiteenlopende manieren tot bijna dezelfde rondetijd komen. En beide teams hebben dat heel doelbewust gedaan. Ferrari wilde ook wat meer comfort in die technische eerste sector hebben. Ferrari wilde ook wat meer downforce hebben om idealiter de bandenslijtage wat beter onder controle te houden. En Red Bull wilde heel bewust minder downforce hebben om in de race toe te kunnen slaan, hè, om een soort strijdwapen te hebben. Wat trouwens wel aardig is, ik heb dat eerder op de site vandaag in een hele uitgebreide analyse toegelicht. En wat foto's daarvan zijn wel op mijn Twitterpagina te vinden en ik denk zelfs wel dat we die hier overheen kunnen plakken. Want dat maakt het heel inzichtelijk. Namelijk dat Ferrari, dat je heel duidelijk ziet dat de bochtige secties, vooral in sector 1, rood kleuren. En dat bijna al het andere, bijna alles wat echt vol gas is, kleurt allemaal blauw. Dus ja, beter kan ik die verschillen tussen Red Bull en Ferrari in setup ook niet uitleggen. Dat maakt het meteen inzichtelijk. En Red Bull heeft dat echt met het oog op de race gedaan. Sergio Perez zei ook na de kwalificatie al. Hij zei, wij hebben iets wat aan pure snelheid ingeleverd om zondag terug te kunnen slaan. Om in ieder geval op de rechte stukken, als je ingehaald wordt, om dan weer een wapen te hebben. En ook qua verdediging natuurlijk. En precies dat bleek ook zo. Want Verstappen had dat nodig op die rechte stukken in combinatie met DRS. Maar Verstappen had het ook na die tijd nog nodig, toen Leclerc DRS kreeg. Toen had hij echt die paar extra kilometertjes nodig om het richting bocht 1 vol te houden. Dus Red Bull heeft het zo van tevoren bedacht. En ja, het is perfect uitgekomen. Dus ja, ditmaal zaten ze denk ik echt spot on met de afstellingen. Dat zei helemaal Marco trouwens ook. Hij zei, ja, hier hadden wij al rekening mee gehouden. Dus helderziende Marco had het allemaal al voorspeld.
Je haalde net al kort Sergio Perez even aan. Ja. Hij mocht natuurlijk de race vanaf pole position aanvangen. Maar hij heeft er in de race eigenlijk vrij weinig aan gehad. Aanvankelijk lag hij nog wel op een koppositie. Maar een vroege pitstop en daarna een heel slecht getimede safety car. Ja. Zorgde er uiteindelijk voor dat hij terugviel naar de vierde plek. Bij hem zal er wel wat sprake van teleurstelling zijn geweest. Maar ik denk dat Red Bull na de mislukte GP van Bahrein toch wel de lach weer op het gezicht heeft.
Ja, zonder enige twijfel. Verstappen zei het meteen na afloop ook. Hij zei, ja, dit is onze iets wat verlaten kickstart van het seizoen. Dus die kickstart hadden ze natuurlijk in Bahrein willen hebben. Zat er qua pure snelheid en qua potentie ook wel in. Maar ja, door ongeveer 83 problemen in de race, dat weet iedereen, kwam het er niet uit. Nu zei Max, nu is alsnog duidelijk dat wij in de basis een hele goede auto hebben. Dat was zaterdag al wel duidelijk met Perez. Toen was de balans met Max niet goed. Nu, met meer brandstof aan boord, had ook Verstappen eigenlijk geen problemen. Dus de lach is zeker terug. Ook Christian Horner zei, het was belangrijk om meteen terug te slaan. In dat opzicht was het ook wel fijn voor Red Bull dat het back-to-back was. Meteen naar Bahrein kreeg ik daar vragen over. Dat mensen zeiden van, ja, nu heb je meteen nog een zondag. Als het niet opgelost is, dan zijn er al 50 punten door het putje. Maar exact het tegenovergestelde is gebeurd. De kater is min of meer weggespoeld. Ook Helmut Marko was in de opperbeste bui, kon zelfs nog grapjes maken. Want, zei hij, die Max Verstappen is verschrikkelijk duur. Daarmee refereert hij natuurlijk aan het jaarsalaris wat tussen de 40 en 50 miljoen ligt. Hij zei, is verschrikkelijk duur. Maar op dagen als vandaag zie je dat hij het wel waard is qua racecraft. Dus Max blij, Horner blij, Marco blij, eigenlijk iedereen blij. Dus ja, de stemming zit er weer goed in daar.
Nou, de stemming zal er bij Mercedes waarschijnlijk nog niet heel goed in zitten. George Russell die heeft natuurlijk nog wel de kastanjes een beetje uit het vuur kunnen halen door vijfde te worden. Lewis Hamilton kwam na zijn mislukte kwalificatie nog terug naar de tiende plek. Hoe kijken zij eigenlijk terug op het weekend?
Ja, het is de reality check nummer zoveel. Hè? Dat was in Bahrein al en nu weer. Ik moet wel zeggen, chapeau voor George Russell. En dat zeg ik niet als voorzitter van de fanclub. Maar met toch vrij inferieur materiaal, dat is hij van Williams wel gewend. Maar haalt hij er toch echt het maximale uit? Dat was gisteren in de kwalificatie al zo. Dan kan je nog zeggen, ja, maar hij is Mr. Saturday, niet voor niks. Maar ook nu qua race pace deed hij gewoon echt, ja, misschien nog wel meer dan dat je met de auto mag verwachten die zij momenteel hebben. Maakt het ook wel nog een stukje pijnlijker voor Lewis Hamilton, die ook vandaag toch wel weer vrij veel hoeken van het circuit heeft gezien. Hij dacht nog dat het er nog een beetje mee weg te komen, hè, door een stop onder de virtual safety car. Ook dat feest ging niet door. Maar goed, los van de prestatie van Russell is gewoon duidelijk dat Mercedes behoorlijke problemen heeft. Toto Wolff zei gisteren al na de kwalificatie, dit is onacceptabel. Hij zei, ja, voor een merk dat zo succesvol is geweest, kunnen wij dit niet zomaar aanvaarden en moet er echt wel een schepje bij in de fabriek. Maar ja, ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want hun problemen zijn vrij complex. Namelijk porpoising, hè, want het chassis is in de basis wel goed, maar porpoising, dat blokkeert alles nog. En vermogen. Die motor die mist nog steeds vermogen. Gisteren en vandaag heeft Mercedes met een nog kleinere achtervleugel gereden. Hebben ook nog wat dingetjes weggetrimd. Allemaal om maar mee te kunnen op de rechte stukken. Maar ja, dat gaat ten koste van iets anders. Dus ook dat is niet ideaal. Dus bij Mercedes zijn ze nog gewoon heel erg zoekende. Dat verklaart ook waarom Lewis Hamilton gisteren compleet de mist is gegaan met de setup. Dat zijn echt, is echt de spreekwoordelijke kat in het nauw die dan rare sprongen moet gaan maken. Eén voordeel, hè? Johan Cruijff zei al, ieder nadeel heeft ze voordeel, is hier ook een klein beetje het geval. En dat voordeel is dat de problemen er nu zijn en dat de kalender in deze fase van het seizoen nog niet zo volgepakt is. George Russell zei ook van, ja, weet je, na de zomerstop krijg je meteen weer die triple header met Spa, Zandvoort, Monza. Hij zei, dan zijn er zoveel punten te vergeven. Dan moet je pas echt knallen. En die eerste weken natuurlijk, niemand bij Mercedes had dit gewild. Maar zei hij, zit er soms nog wel een paar weken tussen. Ook nu, hè, Australië pas over 2 weken. Dus wij krijgen nog wel tijd. En als wij de schade totdat het opgelost is een beetje beperkt kunnen houden, zijn de wereldtitels misschien nog niet helemaal in zicht. Dus ja, Mercedes heeft grote problemen. Maar nee, de wereldtitel is absoluut nog niet uit het hoofd gezet daar.
Nou goed, over 2 weken krijgt Mercedes dus een nieuwe kans. Want dan staat de Grand Prix van Australië op het programma. Wij zijn dan ook weer terug met een nieuwe reeks F1-updates. Wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video online komt? Abonneer je dan op ons kanaal en druk ook even op het belletje. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot over 2 weken.